Dit is Behind the Screens, de podcast voor professionals die werken in de live experience branche, zoals events, sport, marketing, tv en muziek. Elke aflevering deelt een expert zijn verhaal over momenten van trots zijn, uitdagingen, lessen en de verhalen achter de schermen. Behind the screens dus.
Maar zelfs daar komt altijd mensen uit die productie vragen, maar ik wil even meekijken. We denken dat als we het morgen zo in beeld brengen, denk je dan tot de sport nog mooier wordt? Ja, heerlijk toch? Doe het. Probeer het morgen, weet je wel. We analyseren het en als het niet is, draaien we terug.
In deze aflevering is oud-wielrenner Michael Zeilaert te gast. Ook was hij ploegleider en won hij 2 keer de Olympic Coach Award. Tegenwoordig is hij wedstrijdleider bij de Wieler Zesdaagse in Ahoy en is hij betrokken bij de start van de Tour de France Femme in Rotterdam. Waar moet volgens hem een onvergetelijke live experience aan voldoen? Hoe krijg je een team mee binnen de organisatie? En hoe kijkt hij naar de toekomst van dit type events die hij organiseert? Je hoort het binnen nu en 30 minuten. Michael, wielrennen is met de paplepel bij jou ingegoten. Je bent zelf prof geweest. Je vader Joop was schanmaker in het baanwielrennen. Je bent getrouwd met Leontien van Morsel. Algemeen manager, ploegleider. Wat is nou de invloed van die topsportmentaliteit in de evenementen die jij organiseert?
Ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is. Omdat als topsporter, zeg maar, of het nou als wielrenner zelf of als coach. Weet je wel, je wil het hoogst haalbare eruit halen. Weet je, je bent altijd gedreven om succesvol te zijn. En ik denk dat ik dat ook wel weer mee heb genomen in alles wat ik eromheen aan het doen ben. Dus inderdaad, als je naar een event kijkt, ja, dan wil je onderscheidend zijn. Dan wil je eigenlijk ook wel het beste zijn, de meeste aantal deelnemers hebben. Ja. Ja, soms is dat natuurlijk ook heel, heel vervelend, omdat als het niet lukt, is de teleurstelling ook groter.
Ja?
Maar die ambitie, denk dat die soort heel hoog ligt.
Betekent dat ook, want bij topsporters zie je dat ook vaak, is er nooit echt tevreden. Hoe is dat bij jou na het organiseren van, nou ja, bijvoorbeeld een event zoals in Rotterdam?
Ja, mensen worden wel echt krankjoren van mij.
Ja?
Ja, omdat ik na zo'n evenement, als iedereen elkaar staat te high-five en te knuffelen en wat was het waanzinnig, dan is mijn dooddoener altijd, ja, maar we zijn er nog lang niet.
Ja.
Er waren nog een paar lege plekken in Ahoy en er was, weet je, dus er is altijd ruimte, maar op een leuke manier. Want ik vind, waar mensen keihard werken, moet je ook met elkaar vieren en even stilstaan bij wat je gedaan hebt. Maar je moet ook weer gelijk nadenken van, er zijn altijd puntjes die je mee kan nemen in je concept, in de uitvoering, in de manier waarop je met mensen omgaat, om dat weer te verbeteren. En eigenlijk begint dat weer gewoon de week na het evenement.
Ja, precies. Waar moet een top event volgens jou aan voldoen?
Nou, uiteindelijk denk ik dat je dingen doet om mensen een heerlijke beleving mee te geven. Of het nou sport is of muziek of wat dan ook. Weet je wel, je geeft centjes uit om ergens naartoe te gaan. En daarin wil je mensen blij maken met binnen hun hobby of in interesses. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Je moet naar huis gaan en denken, goh, een heerlijke middag of avond heb ik. Het was waard om om mijn dag op te offeren en die centjes uit te geven. Ik denk dat volgens mij de doelstelling moet zijn.
Laten we eens inzoomen op de evenementen die jij organiseert. Eentje die volgens mij zeker bij de wielrenfans, de baanwielrenfans, heel bekend is de Zesdaagse in Rotterdam, in Ahoy. Hoe zorg je daar bij dat event voor de echte beleving?
Vooropgesteld is de Zesdaagse van Rotterdam is echt een icoon in Rotterdam. Het is een historisch evenement.
Ja.
In 1971 is Ahoy gebouwd. En wat heel weinig mensen realiseren, het is gebouwd als sportpaleis.
Ja.
Dus gebouwd als wielerbaan.
Met de vaste baan er ook in, hè?
Ja. Het was echt het sportpaleis Ahoy. En daar zouden er gewoon altijd wielerwedstrijden zijn. En eromheen op het middenterrein was er NCRV mini-voetbal. En daar was het voor. En het eerste evenement wat georganiseerd werd, was de Zesdaagse van Rotterdam. Tijdens de opening. Dus het heeft in Rotterdam natuurlijk een speciale plek. Nou, in de jaren zeg maar dat gewoon heel goed, de hoogtijdagen van de Zesdaagse, was het in zoveel steden. En iedereen had wel een beetje zijn eigen cultuur. Maar het was wel fietsen en feest.
Goede combi.
Een goede combi. Ja. En toen heel succesvol.
Ja.
Met grote renners als Peter Post, Eddy Merckx, die allemaal zomaar in de winter een patiënt erbij verdienden om in de Zesdaagse te rijden. Wat ze ook heel erg leuk vonden. Omdat er normaal rijden Tour de France. En dan ben je gewoon door een heel land aan het rijden. Rij je over bergen waar mensen staan. Maar hier rij je een baantje waar de mensen blijven zitten. Je voelt een hele andere sfeer. Dus renners vinden het heel leuk om te doen. Maar wat je wel door de jaren heen hebt zien gebeuren, is dat, ja, dat lastiger werd. Omdat het entertainmentgehalte van die sport of van het evenement werd een beetje te groot. Het werd meer feest. Als het op de NOS kwam, hadden ze het over bier, braadworsten en dat soort dingen. Nou, in de jaren 80 besloot Ahoy, omdat het natuurlijk veel meer een venue werd voor muziek, ja, en andere grote events, om de baan eruit te slopen. Dus toen was het eigenlijk einde Zesdaagse. En nou, dat heeft 16 jaar geduurd voordat er een idee kwam van om een mobiele wielenbaan te bouwen. Omdat als je naar Vrienden van Amstel gaat of waar dan ook en je kijkt op in de arena, zie je nog steeds de vorm van de baan liggen.
Oh ja.
Dus wanneer je daar staat, zie je echt in de hoeken. En wij bouwen daar dus gelukkig nu 1 keer per jaar die baan weer tegenaan. En als je dan een foto ziet van Ahoy, dan denk je net van, nou, die baan hoort daar te liggen.
Ja.
En die lacht er natuurlijk ook. Ja. Dus gewoon, hij is gewoon, de originele baan is nagebouwd. Nou, uiteindelijk hebben we het in een eigen gekeken van, nou, het moet eigen tijdser. Weet je wel, je kan mensen, wat wil je daar dan voorschotelen? En wat zo uniek is met de Zesdaagse, is dat we een combi hebben gemaakt tussen topsport en entertainment. Dus als je ziet wat op de baan gebeurt, daar rammen ze naar baanrecords. Daar wil je je vereeuwigen op de winnaarsring, omdat daar ook Eddy Merckx staat en Peter Post. En dus hoe mooi is dat om daar voor altijd te gaan hangen. En op middenterrein proberen we een hele gezellige, nou, min of meer de gezelligste kroeg van Rotterdam te vormen. Zodat het topsport is in een waanzinnige ambiance. En daar zijn wij uniek in bij. Want omdat als je naar tennis gaat of naar voetbal, daar kijkt iedereen. En daarnaast heb je een hospitality unit of waar dan ook. En bij ons gebeurt het allemaal in één arena.
Ja.
Dat is het unieke, denk ik, van ons event.
Ja, en dat vindt plaats dus in Ahoy. Dat is best wel goed afgeschermd. Als we kijken naar een ander event waar jij betrokken bij bent, gaat in augustus plaatsvinden. De Tour de Femme in Rotterdam, ja, is in de buitenlucht.
Ja.
Maakt het dat lastiger voor jullie?
Nee, dat maakt het zeker lastig. Nou zijn wij, ik zit in het projectteam van de Grand Prix Rotterdam. Dus wij doen alleen, betrokken. Want uiteindelijk ASO heeft de regie.
Ja.
En wij zorgen dat het facilitair en geregeld is. En denken mee hoe we het zo groot mogelijk feest ervan kunnen maken in Rotterdam. Maar het is natuurlijk heel anders organiseren.
Precies.
Want het gaat het logistiek om dat hele peloton over 160 of 200 of 250 kilometer, zeg maar, te leiden, daar komt zoveel bij kijken. En dat was vroeger veel makkelijker. Want je moet je nu voorstellen dat er overal vergunningen voor nodig zijn. Je rijdt door gemeentes heen die helemaal vol zitten met rotondes en bloembakken. En het verkeer is vele malen drukker dan ja, dat 30, 40 jaar geleden, ja, was. Dus het is een mega operatie om zoiets te doen. Hoeven wij dan gelukkig alleen voor Rotterdam. Maar als we heel de binnenstad die hele dag plat gaan leggen, nou, dan kan je me voorstellen hoe lang we daar al mee bezig zijn om dat te organiseren.
Ja.
Dat vind ik wel meer ook een tv-sport geworden. Weet je wel, onze opa's hebben naar de Tour gekeken en die gingen dan proberen om 4 uur voor de tv te zitten, hopende dat er ergens een verbinding zou zijn. En dan kreeg je af en toe een schim. Zo,
ja, ja, ja.
Oh, ze zijn er. En heel vaak was het er niet. Kunnen we ons niet meer bij voorstellen. Want nu hebben we gewoon van start tot finish.
Ja, we zien alles.
Kunnen we de Tour zien.
Veel radio, hè, vroeger ook.
Veel radio.
Radio Tour de France bijvoorbeeld.
Ja. En ja, dan zaten mensen op de camping en op het strand in Spanje zelfs te luisteren naar Theo Komen. En ja, die maakte waarschijnlijk die wedstrijd 10 keer mooier dan wat die in werkelijkheid was. En nu zien we alles. En dat is zo fantastisch hoe de Franse televisie dat in beeld brengt. Met, ja, die helikopters die zo laag over die bergen vliegen, dat je het peloton ziet rijden. Ja, het is wel een tv-sport geworden.
Ja.
Je gaat er alleen nog heen voor die ene minuut dat ze langs vliegen. Maar dan doe je het voor de sfeer. En dat je daar, want in 2010 hadden we de Tour de France start in Rotterdam voor de heren. En ik spreek nog zo vaak mensen die zeiden, maar ik was daarbij.
Ja, ja, ja.
Ja, wat heb je dan gezien? Je stond, ja, waarschijnlijk drie dik ergens achter. Ja. Maar je was daar wel bij. Ja. Dus dat zijn de momenten. Maar om hem in beeld te brengen, er is zoveel veranderd. En daar kan je nu zo mooi de koers volgen.
Als we het hebben over deze twee events, maar ook alle andere dingen die jij hebt georganiseerd of nog gaat organiseren. Waar zitten voor jou altijd de grote uitdagingen?
Ja, weet je, je ambitie is zo hoog, maar dat heeft ook dan gelijk...
Ambitie, hè?
Ja, de ambitie is zeker, maar dat heeft dan ook weer gelijk een budgettechnisch aspect. Weet je wel, wat heb je uit te geven? En de sky is tegenwoordig de limit. Dus het liefst...
Kun je nog wel voldoen aan de verwachtingen van de bezoekers?
Ja, het ligt natuurlijk wel aan wat de doelgroep is, wat ze verwachten, wat bij je sport hoort. Dus wielrennen blijft, hè. In mijn sport is toch nog steeds waar mensen respect voor hebben, is voor mensen die zo hard trainen, die de Tour de France rijden met snot voor de ogen. En de winnaar krijgt applaus, maar de laatste krijgt ook net zoveel applaus. Ja. Het is vrij uniek in de sport. Weet je, bij voetbal win je en die andere die heeft verloren, is eigenlijk een loser. Maar bij ons in de Tour, of welke, als je nu zo meteen naar Parijs-Roubaix kijkt, zo'n heldentocht. Die laatste wordt ook met applaus zeg maar binnengehaald.
Ja.
En daar past ook niet alles. Dus te flashy, moet je mee opletten wat je doet. Dus ik vind altijd dat je wel moet kijken van oké, wat gaan we organiseren? Wat is de doelgroep en wat past daar dan? En blijft dat dan gepast bij wat die mensen gaan betalen, wie het zijn? Dat vind ik heel belangrijk om daarnaar te kijken.
En welke rollen speel jij daarin?
Nou ja, als je 35 jaar zeg maar alles al in die wielersport hebt gedaan, maar ook heel vaak je neus hebt gestoten, breng je volgens mij heel veel ervaring mee, omdat je de meeste dingen al een keer geprobeerd hebt. En dan nog blijft er ook voor mij altijd heel veel uitdaging van, ja, we moeten dit nu gaan proberen, want stel voor, want we hebben het in een andere sport gezien, waarvoor zou dat dan niet kunnen? Wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind, is dat het lange baan schaatsen was natuurlijk uit de tijd van een startschot. En dan gingen we de 10 kilometer zitten kijken. En dan zaten mensen op de tribune die rondetijden op te schrijven, zo zelfs thuis. Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Nee. Hoe wil je nog een jongen van 15, 16 jaar zeggen, we gaan 13 minuten naar twee schaatsers kijken?
Precies.
Gaat niet goed komen.
Nee.
En het leuke is wat wij in de zesdaagse, dus dat entertainment en topsport, zie je nu dus in T-half. Op het moment dat het startschot gaat, is er gewoon een DJ bezig. Proberen we toch sfeer te krijgen in die wedstrijd leuker te maken dan alleen maar de topsport inspanning.
Ja.
Dus zo is iedereen natuurlijk bezig om te kijken van oké, wat vraagt deze groep? Want die groep is niet meer die van 40 jaar geleden, die blij was dat er op zondag een schaatswedstrijd was. Want er is nu veel te veel. En we zijn verwend in wat je allemaal ziet en hoe het bij je naar binnen gebracht wordt. Dat is natuurlijk... En soms denk ik nog steeds dat als... En zeker bij onze sport, als dat de basis is, dat mensen moeten blijven genieten van de prestatie en het gevecht onder elkaar en noem maar op. Ja, dan moet je daar dichtbij blijven.
Ja, zoals je net al zei, je hebt ontzettend veel ervaring. Je hebt een aantal keer je neus gestoten. Heb je een voorbeeld daarvan waar je ontzettend veel geleerd van hebt?
Toen Leontien, mijn vrouw, stopte met wielrennen in 2004 tijdens de Olympische Spelen Athene.
Ja.
Daar was ik nog coach. En toen hadden we in Zweden een waanzinnig concept gezien. En dat heette de Ladies Ride. Nou, in Zweeds weet ik niet meer hoe het heette, maar het was in ieder geval vrij vertaald de Ladies Ride.
Ja.
En daar was een wedstrijd voor pro's, dus Leontien moest daar rijden. En wij kwamen bij de start en zagen duizenden vrouwen, joh, gewoon... Ja, van jong tot oud, getraind en ongetraind. En daar heerste zo'n toffe sfeer. En die gingen dus met elkaar diezelfde 60, 70, 80 kilometer fietsen op. Vooral normale fietsen. En daaromheen hadden ze gewoon...
Normale fietsen?
Ja, of geen racefietsen, maar gewoon stadsfietsen.
Oh, echt?
En
okay.
Ja, dat is echt één groot totaal... dus wij stonden daar, we stonden elkaar aan te kijken. Hoe tof is het om dit zo meteen in Nederland onder jouw naam te brengen? Dus daar, terwijl zij nog gewoon moest koersen en nog naar de Olympische Spelen, hadden wij al het idee... In 2005 starten we Leontien Ladies Ride. En dat is een heerlijk verhaal, want we hadden een soort idee. We hadden het alleen maar gezien. Toevallig was de burgemeester van Den Bosch ook een van de bestuursleden van de NOC-NSF. Dus tijdens de spelen kwamen we die man al tegen.
Ja.
Dus ergens in de wandelgang was hij, joh, we hebben een leuk idee, willen we in Den Bosch gaan doen. Leuk evenementje. Dus die vond het natuurlijk helemaal geweldig. Zei, Leontien, doe maar en ik hoor het wel. Dus wij gingen met de inschrijving starten. En binnen nota waren er al 6000 mensen ingeschreven. Hartje Den Bosch. En die kwamen dus allemaal met de fiets. Dus de burgemeester had iemand laten bellen van... joh, laat die mensen eens komen. Wat gaan die doen?
Ja.
Weet je wel hoeveel 6000 fietsen... gewoon in de binnenstad ergens parkeren al zijn? Al gaat gebeuren. Dus toen moesten we komen. Zo, want, ja, wisten wij ook niet dat het al zo zou aanslaan. Dus dat werd een heel event. Dat is jarenlang echt een waanzinnig succes geweest. In totaal 150.000 vrouwen... laten fietsen in 10 jaar. Maar waar ik daar dacht, dat heb ik wel het evenement wel min of meer wat kapot gemaakt. Omdat ik dacht, nou, dat kunnen we ook op meerdere plekken. Kunnen we vaker per jaar. Dus we zijn het gaan cannibaliseren, heel eerlijk. En toen ging het ook heel snel, op een gegeven moment 10 jaar, zeg maar, op 4 plekken lukte het niet meer. Dus er waren er geen 4.000, 5.000, 6.000 mensen meer. Maar overal nog maar 1.500. Ja. Was de sfeer weg. Was ja. Toen dacht ik, ik had dit moeten laten bestaan. 1 keer per jaar, 1 groot fietsfeest. Even die kerels thuis laten. En dit met elkaar doen. Weet je wel? Moeder neemt de kinderen mee. Oma wilde ook mee. Heerlijk dagje uit. Ja. Was een fantastisch fietsfeest. Ja, daar heb ik wel dan denk bij mezelf, daar ging ik te snel.
Ja. En welke lessen leer je daaruit? Wat je nu weer meeneemt in de organisatie van de huidige events?
Ja, omdat je vooral naar de basis moet blijven kijken.
Ja.
Als dat altijd blijft staan, dan vernieuw je door aspecten te vervangen, het beter te maken, het sneller te maken. Maar dan blijft het wel wat het is. Want als ik gewend ben om jaarlijks naar zoiets te gaan, dan moet ik het wel nog steeds blijven zien wat het is.
Ja.
En ook, je mag best groot denken, maar ja, uiteindelijk niet ten koste van alles. En nou ja, daar ben ik toen wel fout gegaan. Ja.
Zometeen gaan we naar ons vaste item. Ik ben heel erg benieuwd welk event toch wel het gevoel voor organiseren bij jou laat opborrelen, waar je enorm laat inspireren. Eerst nog even naar iets wat ontzettend belangrijk is. Is het creëren van het team. En het zorgen dat iedereen meegaat.
Ja.
In de plannen die je vooraf hebt opgesteld. Ja. Hoe doe je dat? Hoe neem je een team mee?
Super belangrijk. Daar start het allemaal. Dus je hebt creatieve mensen. Je hebt mensen die het doorberekenen. Je hebt mensen die het moeten verkopen. Je hebt mensen. En die mensen wil je in je team hebben. En het start bij, we gaan dit doen met elkaar. Weet je wel? En ik vind het dan heel belangrijk dat als het uiteindelijk met z'n allen denken van oké, dit is gaaf. Iedereen krijgt zijn onderdeel en die moet daar ook iets mee doen. Dus als in het hebben van oké, we hebben uiteindelijk moet het betaald worden. Dus er zijn salespakketten. 1, het bedenken van hoe uniek maken we die? Waarom wil jij hier als bedrijf bij zijn? Waarom wil je op de tribune gaan zitten?
Ja.
En daar moet je ze bij betrekken. Dus het grote idee ligt er. Maar kom volgende week eens terug. Hoe ga je dat dan doen? Denk zelf eens na. Welke mensen ga je benaderen? Hoe ga je dat doen? Bedenk iets leuks. Moeten we iets toevoegen? En op het moment dat je dat hebt, dan komt diegene van communicatie marketing erbij. Want als we dat doen, wil ik wel graag een tool hebben waar ik hem meteen ook neerleg van hey, dat is leuk, maar ik heb hem ook gelijk liggen. En daar word ik nog enthousiaster van. En zo proberen we, vooral in de zesdaagse, hebben we een heerlijk team in Ahoy. Waar ze af en toe gek worden van mijn ideeën.
Ja?
Want creativiteit, soort. En ik roep ook, jongens, luister, er zijn 10 ideeën. Als er 1 tussen zit, waardoor we scoren, hebben we ons event alweer een stapje verder gebracht. Dus dat is ook lachen. Dan mogen ze ook schieten op mij van jij wilde dit toch zo graag, zo'n golden buzzer. Waardoor het hele, waardoor alles ineens fout ging of zo. Weet je, die dingen gebeuren. Maar ik vind het belangrijk dat je ze vrijheid geeft binnen de kaders van wat we willen. Dat het ook je dingetje wordt. Of je nou op communicatie marketing zit, op sales zit, om hoe de loges gebouwd moeten worden, wat de kleurstelling wordt, noem maar op.
Dus je geeft daarin de ruimte.
Ja, zeker.
Denk er eens over na.
Ja, zeker. Omdat die mensen het op de werkvloer moeten doen. Het in beeld brengen van. Heerlijk, hè? Wij willen het en het evenement is zesdaagse graag tot mensen thuis kunnen volgen. Maar ook, er hangen hele grote schermen. Dat je als je op middenterrein aan het biertje staat, dat je dat ook kan volgen. Want op de tribune is natuurlijk het mooiste om dat te zien. Maar als je middenterrein zit, dan krijg je een soort hernia. Wil je het blijven volgen? Dus daar hangt dat scherm. Maar zelfs daar komt altijd mensen uit die productie vragen. Maar ik wil even meekijken. We denken dat als we het morgen zo in beeld brengen, denk je dan tot de sport nog mooier wordt? Ja, heerlijk toch? Doe het. Probeer het morgen, weet je wel. We analyseren het en als het niet is, draaien we terug.
Hey Michael, neem ons eens mee naar een lange dag, lange week, 6-daagse. Je staat daar, het publiek is weg. Je staat daar met je team. Hoe is de sfeer dan en wat wordt er allemaal met elkaar besproken?
Ja. Kijk, weet je, zo heeft dan ook het hele team weer zijn eigen dingetje. Want ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijk voor Ahoy. Vooral voor het sportieve. En gezamenlijk met de eventmanager van Ahoy zijn we verantwoordelijk voor het hele evenement.
Ja.
Ik vind het heel belangrijk dat dat iedereen heel huids ook weggaat. We hebben ook een paar keer een heel zwaar ongeluk gehad op de baan.
Okay.
Ja, dus dat als zoiets dus je wil veilig zijn, weet je. Dus als ik er naar kijk ik, dat is nummer 1. We moeten een mooie sport hebben gehad. Veilig, geen ongelukken. We hebben echt een keer Ahoy moeten ontruimen, omdat een meisje echt heel slecht op de baan lag.
Oh, wow.
Zo iedereen kijkt eerst naar zijn professionaliteit naar... was dit voor mij voldoende? Heb ik gescoord in? En als je dat analyseert natuurlijk elke dag... want hey, weet je startte net even te laat in met de muziek... of jongens, waar waren de gastheren op middenterrein? Weet je, dus dat zijn 100 kleine dingen. En die, gelukkig in die week, wij hebben gewoon de dagen daarna... Hè, het start en dan hebben we dagen dat we dat kunnen corrigeren. En in die end is iedereen weg en zitten we in dat productiehok... Ja, dan voel je natuurlijk ontlading en dan geven we elkaar allemaal een knuffel. Jongens, we hebben dit gewoon gefixt. Tof. Ondanks er op bepaalde dingen echt wel wat fout is gegaan.
Ja. Ja. Ah ja, komt ook weer die topsportmentaliteit naar boven, denk ik, bij jou. Maar ja. Trots zijn op wat je hebt gemaakt is het allerbelangrijkste, toch?
En weet je, motivatie. Als iedereen eruit haalt met alle energie die erin heeft zitten, ja, dan is dat ook wat het was.
Ja. Vast item in deze podcast is een event, een live experience waar jij bent geweest. Dus niet wat je zelf organiseert, maar jij bent geweest. Wat je enorm heeft geïnspireerd in het werk van wat je nu doet.
Olympische Spelen. Ik heb twee Olympische Spelen als coach mee mogen maken in Sydney en Athene.
Welcome to the Games of the 28th Olympiad. Welcome to a unique Olympic homecoming. Athletes of the world. You are the true and worthy heirs of Corybus. He was the first recorded Olympic champion nearly 3,000 years ago. And now you will become Olympians here in Greece, where it all began.
Dat is zo groot. En dat alle sporten bij elkaar komen, allemaal georganiseerd. Het zijn allemaal WK's. Dus ergens in een stad wordt het WK voetbal georganiseerd. Ja. Hier zijn alle WK's bij elkaar in één stad. Ja, het is zo groot dat je denkt van... hoe moet je dit gaan organiseren?
Ja.
Ik moet wel zeggen dat de sporters op zich... en daar was ik dan onderdeel van omdat je coach bent... zijn wel gewoon met hun ding bezig. Je moet focus houden. Dat is ook een van de bullet points van de NOC-NSF. Dat is die sporters en coaches proberen te trainen. En van je gaat zo meteen in een event...
Ja.
Wat niet te vergelijken is met ondanks jij WK's doet in je eigen sport. Dit gaat groter dan groot zijn. Dus het is zo makkelijk om je focus te verliezen. In het Olympisch dorp hebben ze een mega eetzaal. Daar mogen alleen sporters. Daar gaat de pers niet in. Dus alleen sporters en coaches. Dat is het enige punt waar de hele sportwereld echt bij elkaar komt. Dan moet je voorstellen dat langs de zijkant zijn er alleen maar food counters. Maar er zit alles in. Hè? Van McDonald's tot maar voor de Chinezen wat zij graag eten. Voor de Nederlanders, weet ik. Ja. Ik zou bijna zeggen kaas. Ja. Voor ieder...
Het spot.
Maar het is zo groot... Dat je het niet kan voorstellen wat daar gebeurt. Dus alleen al je bijvoorbeeld een paar keer vergrijpen aan McDonald's... ligt zomaar op de loer.
Ja.
Want thuis heb je gewoon je bakje rijst en je afgemeten dit. En nu zit je alles te eten.
Ja.
En je ziet een basketballer gewoon met een hamburger langslopen... omdat dat voor hem waarschijnlijk veel minder consequenties heeft... dan een wielrenner of een hardloper of zo. Maar dat gaat de hele dag door. Het is heel groot. En...
Wat inspireert je van dat event?
Nou, dat ze het voor elkaar krijgen om dat, zeg maar, zoveel sporten tegelijk te kunnen organiseren. Dus de logistiek en de vrijwilligers, de mensen, het afstemmen met de bonden, de venues. Het is gewoon ongrijpbaar groot. Ik vond Sydney fantastisch, want daar waren alle vrijwilligers, die hadden hier zoveel zin in. Dat was echt zulke leuke verhalen. Dat is fijn als je voelt op mensen... Een voorbeeldje, het leuke anekdote is dat...
Ja.
En Leontien won daar natuurlijk heel veel goud. En vrijwilligers stond. Wij moesten daardoor beveiliging heen met metaal dingetjes en zo. En poortjes. En op een gegeven moment moest zij naar een huldiging... met 3 keer 3 gouden medailles om de nek heen. Onder een shirtje. En dus, maar je doet je tas en alles natuurlijk weg. En dan loop je er zelf doorheen. Dus zij doet de tas weg. Maar ze vergeet die dingen af te doen. Dus dat poortje begon natuurlijk af te gaan. Dus moeten een paar van die vrijwilligers moesten natuurlijk met zo'n ding komen. Oh, er hangt wat op je borst. Dus die doet dat shirtje. Oh, er komen er 3 gouden medailles uit.
Ja, hoe dan? Geweldig.
Ja, dus iedereen mee op de foto daar. Maar het gevoel van, jongens, wij doen dit als Sydney met elkaar. Wij zijn de host van het allergrootste sportevent wat je maar kan bedenken. Super inspirerend.
Tof hoor. Ja, klinkt tof. Jij zegt, ik ben iemand met veel ideeën. Soms worden mijn collega's er ook helemaal gek van... omdat ik weer met iets nieuws kom. Maar waar haal jij je inspiratie vandaan? Hoe kom je aan die ideeën?
Nou ja, we bezoeken natuurlijk, we komen op veel plekken. We zijn, ja, weet je wel, soms denk je, moeten we weer een weekend weg? We krijgen natuurlijk veel uitnodigingen om te kijken. Dus ik vind het leuk om meer te zien dan zeg maar waar ik voor kom. Dus als ik bij Vrienden van Amstel ben of wat dan helemaal niet mijn vakgebied is, dan haal ik er altijd wel wat uit.
Ja, precies.
Ik kom binnen en ze hebben iets heel leuks voor de VIP's bedacht. Of de routing en de signing. Waarom hebben wij dat niet? Of ja, kijk, natuurlijk, daar is de sommige events kunnen we ons helemaal niet mee meten en zou ook helemaal niet gepast zijn voor ons event.
Nee.
Maar je slaat het weer op met het idee van, je doet elke keer weer ervaring. Wow, dat deden ze daar. Misschien is het een mix daarvan of iets minder kunnen wij ook gebruiken. Of ik vind ook leuk om dan weer te kijken van hoe zou hier dan, welk team zou hier nou achter staan? En hoe zouden ze dit met elkaar doen?
Ja.
En
ja,
ik zou deze mensen van marketing willen zien. Wie zijn dit? Wie heeft dit bedacht? Ja, dat inspireert me. En daar heb ik ook interesse, zeg maar.
Ja. Entertainment is dus ook steeds belangrijker binnen events. Je ziet het in de Formule 1. Er is een enorme show. NBA All-Star Game. Natuurlijk de Super Bowl, waar inmiddels de halftime show volgens mij belangrijker is dan de wedstrijd zelf. Hoe kijk jij naar entertainment binnen, naar bijvoorbeeld de zesdaagse?
Ja, super belangrijk. Wij vragen de mensen om 6:00 op een stoeltje te gaan zitten, als ze echt op de tribune zitten. Dus dat moet een supersnel programma zijn. Daar moet je even het gevoel hebben dat je denkt, oh lekker, weet je wel, ze zijn even klaar. En ik heb een heerlijk gevoel om het ook een lekker deuntje hoort of een bekend nummertje. Gebeurt iets met iets leuks. We doen iets met kinderen. Er komt een mascotte op de baan.
Ja.
Je probeert eigenlijk te creëren dat als ze naar huis rijden van, we zijn 6:00 binnen geweest, maar het is voorbij gevlogen. Mag ik morgen weer?
Ja, ja.
Dat wil je natuurlijk creëren. En daar hoort entertainment natuurlijk heel erg bij. En of dat dan zit in entertainment van dat er iets op die baan gebeurt, of een flitsend filmpje waar je mensen in meeneemt. En daarbij wat de technologie natuurlijk ons brengt, is dat we de data van de fiets in alles, als je het nou hebt over de snelheid, over de frequentie, de trapfrequentie, over de hartslagen, over weet ik het, wat je allemaal kan testen, kunnen we natuurlijk 1-op-1 live op de grote schermen plaatsen. Ja, hoe vet is het als je naar een renner kijkt die aan het demareren is om te kijken of ze een ronde voorsprong kunnen pakken.
Ja, ja.
En je ziet dat die gozer de hele tijd tegen de 200 hartslag rijdt en 67 kilometer per uur. Want je ziet eigenlijk al, voordat die jongen het zelf weet, weet je dat hij zo meteen zal instorten. Ja, het is natuurlijk prachtig tot dat kan.
Ja, en dan is het natuurlijk een enorm voordeel dat het in Ahoy is. Welke kansen biedt deze plek voor jullie?
Heerlijk. We hadden de zesdaagse nooit zo kunnen neerzetten als, ik zeg, joh, dit is nog steeds het mooiste sportpaleis van Nederland, als het om wielrennen gaat, zeker. En daarom zijn er natuurlijk ook nog steeds heel veel finales en zo van de korfbal en de short track laatst weer en zo. Weet je, dus het is een zo mooie venue. En er werken natuurlijk ook allemaal professionals, weet je. Die maken zich, als er ergens een keer wat gebeurde, ik heb er nog niet heel veel nerveus zien worden, want we gaan het gewoon fixen.
Ja, dat is ook lekker.
Ja.
Goed voor het vertrouwen, ook zeker, als organisator. Zeker, ja. Los van entertainment, als we gewoon de gehele evenementenbranche zien en voornamelijk jouw expertise. Wat kunnen we verwachten richting de toekomst? Hoe gaan die events zich nog meer ontwikkelen, denk jij?
Ja, je zou zeggen dat we eigenlijk alles er al uithalen. Maar dat is gelul. Want dat in mijn sport denken we dat ook, dat we niet sneller gaan fietsen. Maar telkens gaan we sneller fietsen, want de fietsen worden beter stijver, banden worden sneller, noem maar op. Dus het blijft ontwikkelen. Er gaan nog steeds verrassende dingen ook naar de toekomst gebeuren, waar we nu allemaal denken van, nou, weet je, we zijn er wel een beetje. Want hoe moet je Vrienden van Amstel dan nog toffer maken of zo? Weet ik het. Ze komen al uit het dak.
ik weet het niet. Een podium, chef special. Ja.
Zo gaaf. Maar er gaan weer dingen bedacht worden waardoor dat weer beter wordt. Alleen, dat heb ik al eerder soort bij je gezegd, dat ik vind dat je wel moet blijven, eerlijk moet blijven naar wat voor event organiseer je. En waar ga je over de top? En waar blijf je laten zien waar het uiteindelijk om draait? Want als ik het bij de zesdaagse vergeet dat het over entertainment gaat, of dat het over sport zou moeten gaan.
Ja, je kan
maar het wordt entertainment. We hadden vroeger heel veel artiesten. En dan zei ik altijd, joh, ga gewoon een paar weken later naar Vrienden van Amstel. Weet je, want die zijn namelijk veel beter in het organiseren van muziekevents. En wij hebben daar, we zijn ingericht om te wielrennen. En hebben er toevallig leuke entertainment bij waar jij even het naar je zin door krijgt. Maar je komt echt om van baanrecords te genieten.
Ja, dus je kan ook doorslaan.
Dus ik vind het goed dat je begrijpt, wat organiseren we nou eigenlijk? En wat wil onze doelgroep, waar willen ze voor betalen en waar willen ze graag voor komen?
De zesdaagse vindt plaats in december 2024. Je had het over een golden buzzer.
Ja.
Kan je alvast een sneak preview meegeven? Wat gaan we daar zien?
Ja. Nou ja, ook daarin zijn we de laatste jaar echt weer heel veel vernieuwingen. En dat heb je dat, wat ik al zei, je kan live mee op het scherm kijken wat al die data doet. Pas hebben we dan, of 2 jaar geleden hebben we de golden buzzer. Dus er staat ergens een gouden knop. En als het publiek of wie we daar ook voor uitnodigen om op te drukken, dan staat het stadion even in brand. En weten de renners dat er 10 extra punten voor het algemeen klassement te winnen valt. Dus ja. we doen een interactie met het publiek. Van jij mag gewoon bij ons bepalen wanneer die gasten heel hard gaan sprinten, omdat het super belangrijk is voor het algemeen klassement.
Ja, fantastisch.
Je kan vragen of je erin te ver gaat. Maar de renners vinden het waanzinnig. Want als dat afgeschoten had geworden door de jongens, dan hadden we waarschijnlijk ook geroepen, doen we niet. En wat we nu toevoegen, en dat vind ik wel heel tof, is dat we met teams gaan rijden. Het zijn normaal koppels. Hè. Er zijn 2 jongens die elkaar continu aflossen in de baan. En daar komt nu een dame bij. Dus we gaan met z'n drieën vormen ze het team.
Interessant, ja.
En er is 1 onderdeel waarin we de mixed relay. Dus het gaat de tijdrit zijn waar ze met z'n drieën moeten rijden. Dat is echt voor ons wel spannend om te kijken hoe dat gaat. Dus ze rijden wel de eigen klassement. Maar bij de voorstelling zijn het dus geen 2 heren, maar het zijn 2 heren en 1 dame. En dat vinden we geweldig dat we dat hebben kunnen toevoegen. Het moet ook, weet je wel. Maar dat is misschien wel sportief gezien de grote vernieuwing van 24.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Behind the Screens met Michael Zijlaert. Abonneer op deze podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Tot de volgende!